VPRO via Radio 5 met de avonden. Maandag tot en met vrijdag in de lucht van 10 uur tot middernacht. En jawel, deze maandag loopt een einde. Tijd dus voor de avonden. Vandaag gepresenteerd door Wim Noordhoek.
En we beginnen met een uitnodiging aan wie in de buurt woont of in de buurt is. Morgenavond is er weer een voorstelling van Music Hall. Rechtstreeks komt dat hier vanuit Studio Amstel in Amsterdam. Er zijn nieuwe verhalen van Jan Mulder en Adriaan Morriën en optredens van Wim de Bie en Ruben van Gogh. En onze muzikale gast is morgen Bob Fosco van de Raggende Mannen. Maar dan weer met iets ander repertoire. Het begint morgen om 10 uur en de zaal is open om 9 uur. U bent dus welkom op het adres Amstel nummer 80 in Amsterdam. Even voorbij de kleine komedie is dat. Maar nu, wat brengt deze maandagavond? Straks hebben we de Steen in de Zaanstoots van Sarah Verroen. En dat gaat vanavond over de spanning tussen wat je kunt noemen aantasting van de burgerrechten en de privacy en veiligheid. Wat gebeurde er? Vorige week vaardigde burgemeester Deetman een noodverordening uit voor de stad Den Haag. Dus niet alleen de landsgrenzen werden gesloten voor mensen met een mediterraan uiterlijk. Ook Den Haag bleef gesloten voor Turken en Koerden. Opvallend was eigenlijk het uitblijven van kritiek op deze maatregel. Steeds vaker namelijk grijpt de overheid naar het model van de noodverordening om vermeende crisissituaties het hoofd te bieden. En daar wordt straks over gepraat door de advocaat Ties Prakken, Olga Scheltema, Tweede Kamerlid voor D66, en Klaas Wilting, politievoorlichter te Amsterdam. Tegen 11 uur daarna is er weer de muziek van Louis Leeman. En die zal het vanavond hebben over de liederen van de Braziliaanse componist Heitor Villa-Lobos. En dan, ongeveer 11:15, Willem Brakman spreekt. Vierde en laatste deel van een serie gesprekken met deze meester van de verbeeldingskracht. En vanavond zal het vooral gaan over zijn laatste boek, Het Groen van Delvaux. Dat satirisch, maar ook polemisch van toon is. Het gaat tegen de massificering, tegen de bewustzijnsindustrie en de dreigende liquidatie van het individu, aldus Brakman. En tegen 11:15 zijn daar weer mannen van de radio. Maar we beginnen met een uitzicht. En dat is vanavond het gesproken uitzicht van de acteur Rinse Westra te Wartena, Friesland.
Het is nu 2:30. En ik zit in de Holstraat 46 in Maart. En ik kijk uit over mijn tuintje. Het is een tuintje. Die heb ik 2 jaar terug helemaal gerenoveerd. Ik heb er een vijver in laten bouwen met een molentje. En die wordt 's avonds verlicht met schijnwerpers. Daar kijk ik op uit. En voor de rest, de buren tegenover mij. En een straatje hier tegenover mij. Wat uitkomt op de richting Grauw. En dat is mijn uitzicht. Ik kijk hierop uit, maar achter heb ik ook, ik woon hier achter aan het water, heb ik een terras laten bouwen. En daar zijn ontzettend zelfs aalscholvers in hierachter. En futen en eenden en meerkoeten. Alles is hier te zien. Dus ik sta 's morgens heel vroeg op, tussen 6 en 7 uur. En dan, zeker bij de zomertijd, dan zit ik hierachter en dan kijk ik over de landen naar het vee. En dan komen die vogels allemaal aanvliegen. En vooral de watervogels, dat heeft mijn grote interesse. Die gaan een jaar op vissen. En dan gooi ik mijn hengeltje uit en dan hoop ik een visje te vangen. Dat is prachtig. Prachtig hier wonen, ja. Ik heb jaren in Drachten gewoond. Want Drachten werd mij te groot. En hier Dit dorpje, dit Wartenaar, dat iedereen kent elkaar, iedereen helpt elkaar. Het is zo'n vriendelijk dorpje. Ik hou van Wartenaar, ja. Kijk, ik kom oorspronkelijk uit een heel klein dorpje, Oudwouden. Daar ben ik geboren en getogen. En toen werd mijn vader overgeplaatst naar Leeuwarden met de Belastingdienst. En toen moesten we verhuizen naar Leeuwarden en daarna naar Drachten toe. Maar ik heb altijd die hunkering gehad naar dat kleine dorpje. En na mijn scheiding, 4 jaar terug, toen denk ik van ja, dit is mijn kans. Nu ga ik uit Drachten weg en ik wil naar een klein dorpje toe. En toen liep ik tegen dit huisje aan en ik ben er heel blij mee. Heel blij mee. Maar ik kijk weinig eigenlijk, als ik hier zit, dan kijk ik meestal naar de lucht, naar de wolken en naar de vogels. Maar, en mensen die hier voorbij komen, die groeten me allemaal en ik groet dan terug. Maar eigenlijk, ik ben al die gekke vogels geweest, altijd. Ik heb ook 3 kippen, trouwens. 3 kippen. Daar kan ik ook uren naar kijken. Dat ze zo gezellig tokkelen en dan die graantjes pikken zo. Ah, vind ik mooi. Vind ik prachtig.
En dat was het gesproken uitzicht van Rinse Westra, acteur, de Wartenaar, Friesland. Ik zou ook nog wel weer eens een tijdje naar een kip willen kijken. Straks komen we bij de stenen des aanstoots van Sarah Verroen. En dat gaat over het zomaar kunnen aanhouden van mensen met een mediterraan uiterlijk. Noodverordeningen dus. Intussen is hier nog even Elliot Smith met een nummer van een nieuwe cd. Die heet Either Or Speed Trials.
Yeah.
En dat was een huiskameropname van Elliot Smith. Komen we bij Stenen des Aanstoots. Dat gaat vanavond over de spanning tussen burgerrechten enerzijds en veiligheid anderzijds. Vorige week vaardigde burgemeester Deetman een noodverordening uit voor de stad Den Haag. Den Haag bleef gesloten voor Turken en Koerden. En opvallend was eigenlijk het uitblijven van kritiek op deze maatregel. Steeds vaker, concludeert Sarah Verroen, grijpt de overheid naar het model van de noodverordening om crisissituaties het hoofd te bieden. Sarah gaat praten met de advocaat Ties Prakken, Olga Scheltema, Tweede Kamerlid voor D66... en met Klaas Wilting, politievoorlichter te Amsterdam.
Mevrouw Scheltema, ik wou bij u beginnen. Waaraan moet een situatie voldoen, wil het redelijk zijn om een noodverordening uit te vaardigen?
Nou, de gemeentewet is daar bijzonder helder in. Die zegt bij oproerige bewegingen, ernstige wanordelijkheden of bij rampen, dan wel als er ernstige vrees voor het ontstaan daarvan bestaat. In dat soort gevallen is het geëigend om een noodverordening in te stellen die beperkt van tijdsduur is en die ook terstond aan de gemeenteraad moet worden medegedeeld, die ook die noodverordening zijn bekrachtiging kan onthouden en die ook naar de commissaris van de Koningin gestuurd moet worden die de noodverordening eventueel kan schorsen. Uh-huh. Dus er zitten een aantal waarborgen in die hele procedure van een noodverordening. Maar is echt bedoeld als een noodverordening.
Ja, maar wat nood is, is natuurlijk betrekkelijk multi-interpretabel, zoals dat.
Dat is naar ernstige wanordelijkheden. En de vrees voor het ontstaan daarvan. Dat is natuurlijk multi-interpretabel, dat is waar. Maar het is wel zo, kun je zeggen, en daar is toch iedere staatsrechtgeleerd wel over eens. Dat het toch uitzonderlijke situaties moeten zijn en niet normale situaties.
Nou, die gebeuren dan kennelijk nu om de havenklap. Want er zijn nogal wat noodverordeningen geweest. Er komen er ook nog een paar. Laten we even die situatie in Den Haag. Ik ga eerst even naar Klaas Wilting. Is dat redelijk om op zo'n moment een noodverordening uit te vaardigen?
Ja, laat ik zo zeggen, over Den Haag kan ik natuurlijk heel weinig zeggen. Ik kan alleen maar even naar de situatie in Amsterdam kijken. En als ik dan ga kijken naar bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden, is het zo dat wij nog zelden hier gebruik maken van een noodverordening. Ook al omdat de burgemeester hier, denk ik, niet helemaal ten onrechte zegt van je moet eerst gaan kijken of je strafrecht niet op allerlei fronten kunt gebruiken en eventueel, als we naar strafrecht kijken, ook de plaatselijke verordening. Mm-hmm. Dus wat dat dan gaat, wordt een noodverordening pas in het uiterste geval wordt die hier gebruikt.
Maar kunt u zich voorstellen dat wat Deetman in Den Haag heeft gedaan naar aanleiding van die demonstratie die er zou komen vorig weekend, of eer vorig weekend, zou u zich kunnen voorstellen dat in Amsterdam dezelfde maatregel was afgekondigd?
Ja, nogmaals, over welke het hangt er vanaf over welke informatie je beschikt. Want dat is natuurlijk een heel belangrijke informatiepositie. En ik weet nogmaals niet wat er in Den Haag gebeurt, maar ik kan me best voorstellen dat op een gegeven moment een burgemeester een noodverordening uitvaardigt. Mm-hmm. Als de informatie die je dan binnenkrijgt, dat ook inderdaad rechtvaardigt.
Ties Prakken, het interessante is dat die informatie natuurlijk eigenlijk niet openbaar is. Hè? Want in de noodverordening waarvan we de tekst hebben, staat dat het op basis is van informatie die door ambtenaren verstrekt is. Maar men is niet duidelijk, Deetman wil het hier ook niet komen vertellen. Waarom die maatregel genomen is? Klinkt dat redelijk zoals dit in Den Haag is gebeurd?
Nou, een gebrek aan informatie is dat maakt het er niet redelijker op natuurlijk.
Nee.
Dat maakt het ook ontoetsbaar. Want mevrouw Scheltema zegt net terecht van op het uitvaardigen van een noodverordening, daar zijn toetsingsmomenten in gebouwd. Maar die kunnen natuurlijk alleen maar werken wanneer de achterliggende informatie ook ter toetsing is. Mm-hmm. En dat is hij dus blijkbaar niet. En ik heb inmiddels begrepen dat de minister, die heeft ter ondersteuning van die Haagse noodverordening ook nog een beslissing genomen op basis van het verdrag van Schengen. Mm-hmm. Waardoor dus hele autobussen vol met Turken niet zijn toegelaten tot Nederland.
Dat is artikel 2, hè, het verdrag
artikel
van 2 Schengen.
Van het verdrag van Schengen.
Dat geeft een uitzondering dat je mensen bij de grens kunt aanhouden.
Ja, nou, of daaraan voldaan is, dat is dan weer wat anders. Maar
ook weer ontoetsbaar?
Nee, maar even.
Maar het probleem
ja,
is,
Klaas,
ja, maar wat mevrouw Prakker zegt, het is natuurlijk zo, het hangt er vanaf wie wordt eronder verstaan, wie moet het kunnen toetsen. Kijk, als mevrouw Prakker zegt, ja, ik kan het niet toetsen, dan is dat misschien op zich heel logisch. Alleen, er zullen wel andere instanties waar uiteindelijk wel getoetst kan worden, zullen dat wel gedaan hebben. En vooral als je gaat kijken naar de situatie, bijvoorbeeld zoals die in Den Haag is geweest, kan ik me heel best voorstellen dat je daarvan niet alle informatie zomaar op straat gooit. Omdat dat natuurlijk misschien nog veel grotere problemen zou kunnen geven.
Mevrouw Prakker, laat ik dan naar mevrouw Scheldt maken.
Als de gemeenteraad moet toetsen, dan zou het toch wel leuk zijn wanneer die wisten op grond van wat voor informatie die afweging heeft plaatsgevonden. Dat is niet zo gebeurd. En wat ik net wilde zeggen, de minister die heeft niet alleen daaroverheen dus een Schengenbesluit genomen, maar heeft ook aangekondigd de Tweede Kamer te zullen inlichten buiten de publiciteit om. Mm-hmm. Dus het hele zaakje wordt ook stiekem gehouden en dat verhoogt volgens mij alleen maar de onrust meer dan dat hij iets op kan lossen. Ik geloof daar niet in.
Want het is een beetje alsof men bang is voor een revolutie. Hè? Of bang was in ieder geval voor een revolutie. Het maakt de zaak niet rustiger dan.
Nee, ik kan me voorstellen dat in sommige gevallen ervoor gekozen wordt om niet alle informatie die waarschijnlijk ook van de BVD en zo afkomstig is, om die openbaar te maken. Ik zou me wel kunnen voorstellen dat een gemeenteraad die geroepen is om een noodverordening te bekrachtigen, zegt van burgemeester, wat zijn de informaties waarop u deze maatregel nodig acht? En zo je ze niet in het openbaar kunt geven, geeft het dan in de beslotenheid, opdat wij toch ons een oordeel kunnen vormen. Dat zou ik een realistische vinden. En ook wij zullen in de Kamer inderdaad besloten worden geïnformeerd over een aantal dreigingen waarvan die er zijn, maar waar je sommige dreigingen, niet alles kan direct opengegooid worden. Ik vind wel dat je daar uiterst terughoudend mee moet zijn, hoor, om in beslotenheid dit soort dingen te communiceren en niet in de openbaarheid. Maar ik erken dat zeker ook in de Haagse situatie, waar sprake was van een samenloop van feiten die toch problemen hadden gegeven al en mogelijk nog problemen zouden geven, dat je
conflicten
zegt,
tussen Turken en Koerden.
Conflicten tussen Turken en Koerden plus een voetbalwedstrijd. Ja. Beide waren, dat liep samen en de angst was dat door bepaalde groepen in onze samenleving juist die voetbalwedstrijd aangegrepen zou worden als podium om elkaar te, om daar iets mee te doen. En in dat soort situaties denk ik dat inderdaad het geëigend kan zijn. Ik doe er geen uitspraak over, maar ik vind het in ieder geval iets waar je dan terdege naar moet kijken of inderdaad de noodverordening gerechtvaardigd is. Dan is een tweede punt natuurlijk de vraag of de minister dan zover moet gaan om dat verdrag van Schengen ook te gebruiken. Dat artikel 2 van het verdrag van Schengen en dan ook onze grenzen nog eens te sluiten.
1500 mensen zijn tegengehouden met in mediterraan uiterlijk.
Ik moet u zeggen dat mijn collega Tom de Graaf over dat punt, over die interpretatie van het verdrag van Schengen, dus de minister ook direct standpede vragen heeft gesteld. Want ook wij vroegen ons af of die uitzondering in het verdrag van Schengen voor dit soort maatregelen getroffen was.
Eerst nog even een rondje bij u allemaal. Hoe open moet je zijn, meneer Wilting? Waar ligt de grens?
Ja, ik denk in principe moet je zo open mogelijk zijn. Maar als je gaat kijken naar de situatie zoals die dan bestaat tussen de Turken en de Koerden, dan denk ik dat het best wel te realiseren is, of in elk geval ook wel te verdedigen is, dat je niet alle informatie verschaft, omdat je daardoor misschien juist nog grotere problemen krijgt. Maar ik denk in het algemeen dat je er heel open over kunt zijn. En dat gebeurt bij de normale noodverordening ook, dat men er ook heel open over is waarom een burgemeester een bepaalde noodverordening heeft afgekondigd.
Maar achteraf is Deetman wil heel nadrukkelijk niks zeggen in het openbaar. Dat duidt toch niet op grote openheid. Ik kan me voorstellen dat als het speelt dat je je mond houdt, maar ik kan me ook voorstellen dat je een week later nog wel eens je motieven wil toelichten.
Jawel, maar goed, maar ik nogmaals, ik kan over de situatie in Den Haag helemaal niet zeggen.
Maar het is een algemeenheid, hè, hoe open je
moet zijn. Nee, maar goed, dat blijft natuurlijk altijd een beetje moeilijk. Ik heb net al gezegd, aan de problematiek die daar speelt, daar weet ik niets vanaf. En ze zullen daar een hele gegronde reden voor hebben. U kunt mij dingen vragen over hoe situaties in Amsterdam zijn.
Ze zullen daar een heel gegronde reden voor hebben, die spraken.
Kijk, waar ik een beetje mee zit, er zitten twee aspecten aan. Je hebt natuurlijk het rechtmatigheidskarakter ervan. Hoe zo'n noodverordening, al die preventieve maatregelen, dat staat op zijn zachtst gezegd op gespannen voet met democratische en rechtsnormen. Dat zijn uitzonderingen. Iets anders is het beleidsaspect. Ik hoor dus onze minister zeggen van, die Turken en Koerden moeten maar eens ophouden met in Nederland hun onderlinge conflicten uit te vechten. En ze moeten zich veel meer oriënteren op de Nederlandse samenleving en niet hier klein Turkije spelen. Daar komt het op neer. Dan gaat er vervolgens worden er bussen tegengehouden aan de grens. Dat zijn alleen bussen met Turken die tegengehouden worden. Wat voor gevoelens roept dat bij die mensen op? Zo van, wij worden lekker geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Daar gaan we nu mee door? Mm-hmm. Nee, natuurlijk. Mm-hmm. Ik bedoel, als je een isolement wil bevestigen, dan moet je dit doen.
Maar vindt u dan eigenlijk dat de burgemeester verplicht is, zoals in dit geval, om daar later openheid van zaken over te geven?
Nou, dat zou in ieder geval denk ik toch verstandig zijn. Want ja, nogmaals, dat is natuurlijk inderdaad niet te beoordelen zolang je die informatie niet hebt. Maar het bevestigt alleen maar, die geheimhouding bevestigt alleen maar een beeld van, hier zijn zulke enge dingen aan de hand. Dat is, en die mensen zijn zo verschrikkelijk gevaarlijk, dat dit allemaal in het stiekeme moet. Nou, daarmee denk ik dat het ook uit beleidsoogpunt niet verstandig is om het zo te doen.
Wat ik eigenlijk zo verbijsterend vind, dat is als ik dit lees in de krant en je ziet wie er zijn tegengehouden en op wat voor manier, dat is dat er eigenlijk betrekkelijk weinig kritiek op is. Terwijl ik denk, nou, 5 of 10 jaar geleden, ik weet niet wat er precies veranderd is, maar dan zou er volgens mij enorm veel discussie over in Nederland zijn. Komt dat door een soort toegenomen gevoel van onveiligheid of ik noem maar wat, maar dat lijkt me het meest voor de hand liggen, dat we denken dat dit werken iets oplost, mevrouw Scheltema?
Ja, het heeft mij ook verbaasd, ik heb toch zelf echt iets over gezegd van als je dit soort, toch redelijk draconische maatregelen neemt, dan moet je daar toch een zware grond voor zijn. En de vraag is of je toch niet verder gaat dan voor het doel wat je wilt bereiken nodig is. Noem je dan de proportionaliteit. En dat zul je toch echt heel kritisch moeten bekijken. Het grappige dat er eigenlijk zo weinig kritiek op is, verklaar ik meer uit het feit dat men toch de afgelopen weken ernstig geschrokken is over de golf van vandalisme die over ons land spoelde. En dat bij veel mensen ook het gevoel geeft van, dat moet nu.
Het zal wel nodig zijn.
Het zal wel nodig zijn en het is goed dat ze er wat aan doen. Nou ja,
terwijl niemand weet waar het precies om gaat of wat de proporties zijn.
Ja. Dat denk ik dat het geval is. En het is een beetje dat buikgevoel van dat moet opgetreden worden. En op dat moment maakt men zich nog niet zoveel zorgen over die proportionaliteit. Dat komt altijd achteraf. Mm-hmm. Dan wordt er gezegd van, nou, het is niet allemaal goed gegaan, maar was het nou wel nodig geweest? Mm-hmm. En was het nou wel, had je niet toch wat selectiever te werk moeten gaan? Ik heb er zelf met mijn neus niet bij gestaan, hoor, aan de grens. Dus ik weet ook niet of de marechaussee echt alleen groepen met echt verdachte personen heeft aangehouden. Of dat er ook.
Nou, ik kan me wel wat bij voorstellen, natuurlijk, wie ze aanhouden.
Ja, ik kan me er ook wat bij voorstellen. Maar het kan ook zijn dat men eigenlijk vrij categorisch de grens heeft afgegrendeld. Ook voor nou, ik heb wel eens het voorbeeld van 2 oude omaatjes die hun kleinkinderen gaan bezoeken genoemd. Ja. He, maar dat weet ik dus niet hoe dat gebeurd is. Maar bij die concrete maatregel moet dus echt heel duidelijk gekeken worden. Waarom wordt die dan ingesteld? Mm-hmm. En schiet je niet verder door dan nodig is? Bij zo'n 1500 mensen terugsturen is dat natuurlijk toch een forse gebeuren.
Laat ik even naar Amsterdam gaan, meneer Wilting. De Eurotop in juni.
Ja.
Dan wordt er ook een noodmaatregel afgekondigd. Hoe nodig is dat?
Dat is in elk geval nodig in directe omgeving van de plaatsen die er ons beveiligd worden. Omdat je daar ook heel nadrukkelijk ook mensen eventueel zou moeten kunnen fouilleren. En ook heel nadrukkelijk moet kunnen kijken of je mensen wel binnen bepaalde gebieden laat. Ik denk dat voor die periode echt wel noodzakelijk is. En overigens daar word ik helemaal niet geheimzinnig over gedaan. Want dat gebeurt ook in alle openbaarheid. En de noodverordening wordt afgekondigd. En waarom de noodverordening wordt afgekondigd, dat heeft de burgemeester ook heel erg duidelijk gemaakt.
Maar is het niet zo dat pas 2 dagen van tevoren helemaal duidelijk wordt wat die noodmaatregel inhoudt?
Nou, ik kan u zeggen dat het eigenlijk al zo'n beetje duidelijk is wat die noodmaatregel natuurlijk inhoudt. Wanneer de zaak daar afgesloten wordt, wat wij daar eventueel met de mensen kunnen doen. Maar nogmaals, wij zullen proberen om daar een normale leven zoveel mogelijk gewoon normaal doorgang te kunnen laten vinden.
Mevrouw Prakker?
Nou, ik heb begrepen dat ik in die dagen mijn dochter niet kan bezoeken. Die woont in het afzettingsgebied. En ik heb van haar begrepen dat zij een pasje krijgt en andere mensen niet. Ik weet niet precies hoe dat zit.
Nee,
maar
dat is absoluut. Dat is verkeerde informatie. Kijk, wij zijn zelf wel langs de huizen gegaan om de mensen te vertellen wat er in die periode wel gebeurt. De mensen die daar wonen in binnen afgezette gebieden, die krijgen geen pasje. Maar die kunnen gewoon, wanneer ze zelf kunnen aantonen dat ze daar binnen het gebied wonen, kunnen dan op een legitimatiebewijs daar gewoon doorgaan. Wanneer iemand bezoek krijgt in die periode, kan het gewoon geregeld worden.
Dus. Maar er is één ding wat ik
maar
niet
dan moet
begrijp.
Dus van tevoren toestemming aan u vragen, of ik daarheen mag. Of.
Nou, het gaat niet zozeer om toestemming vragen, maar wanneer. Het kan gewoon geregeld worden. Dus het is niet zo dat in die periode uw dochter niet mag bezoeken. Dus
maar is dat dan niet een beetje een zware maatregel? Want mevrouw Scheltema begon het gesprek te zeggen dat een noodmaatregel wordt opgelegd op het moment dat er sprake is van de angst voor ernstige onlusten. Is daar dan reden voor om dat te veronderstellen?
Ja, kijk, die reden hoeft natuurlijk niet altijd nog ver van tevoren aanwezig te zijn. Maar natuurlijk is het zo dat ook in de richting van de Eurotop wij natuurlijk onze voelhorens uitsteken. En proberen ook zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Ik kan u niet zeggen dat het op dit moment zodanig is dat wij zeggen, nou, er is een verschrikkelijke dreiging in die periode.
Maar waarom dan toch al zeggen dat je een noodmaatregel afkondigt?
Dat betekent toch dat zodra je dus in de omgeving komt van de Eurotop, dat je dan, wie weet wat voor maatregelen, of wat voor informatie we dan wel beschikken. Maar wanneer er zoveel regeringsleiders bij elkaar komen in een stad als Amsterdam, toch met, denk ik, de politieke situatie zoals die toch in deze wereld is. Dat je dan gewoon van tevoren toch allerlei maatregelen moet nemen die wij dus nu ook genomen hebben.
Mevrouw Scheltema, is dat niet in tegenstrijdig met wat u aan het begin zei, waar die noodmaatregel voor bedoeld is?
Nou ja, ik kan me voorstellen, zoals de heer Wilting schetst, dat je zware veiligheidsmaatregelen moet nemen, natuurlijk ter bescherming van de regeringsleiders die in Amsterdam zijn.
Maar dat is iets anders dan een noodmaatregel.
Ja, en dan is dus de vraag van, en dat had ik eigenlijk ook zo graag van de heer Wilting gehoord, hè, wat is nou de specifieke reden om dan daarnaast nog een noodverordening te maken, wat voor extra bevoegdheden zal die gaan geven? Maakt het mogelijk om mensen preventief op te pakken? Dat is natuurlijk vaak een reden om noodverordeningen te maken. Of wat is de andere reden,
meneer Wilting?
Oh, er worden geen mensen worden er preventief opgepakt door in die periode.
Maar nee, maar of dat mag met die noodverordening, daar gaat het om.
Of er in deze noodverordening nu staat ten aanzien van de preventieve oppakken, volgens mij staat het er niet in. Maar, en het is ook overigens een noodverordening door de burgemeester wordt uitgevaardigd en niet door de politie wordt uitgevaardigd. Laten we dat ook even vooropstellen. Dus wat dat er gaat, staat er niet als preventieve maatregel in dat wij zomaar mensen mogen oppakken. Maar er zijn wel bepaalde mogelijkheden die je natuurlijk wel hebt in die periode.
Zoals?
Nou, je zou bijvoorbeeld toch ook eens mensen uit hun huis vandaan moeten halen wanneer er wel een bepaalde dreiging is.
Mevrouw Pakken?
Nou, ik vind dat nogal wat. Dat staat dan dus mogelijk ook in. Dat mensen uit hun huis vandaan gehaald kunnen worden. Ik weet niet precies waarop u doelt dat de scherpschutters vrij baan moeten hebben of zo. Maar ik weet helemaal niet wat u daarmee bedoelt. Maar,
maar goed,
zijn wel ingrijpende maatregelen voor informatie die er blijkbaar nog niet is. En,
ja?
Om u daar tegen in te dekken.
Ja. Maar goed,
waarom is dat nodig? Nee, leg dat nou nog een keer uit.
Nee,
ja?
Laat ik het zo zeggen, ten aanzien van waarom dat precies gebeurt, over welke informatie er op dit moment wij beschikken of welke informatie er eventueel naar binnen komt. Ja, daar kan ik natuurlijk ook zo in de richting van de Eurotop op dit moment niet op ingaan. Overigens wil ik er nog even aan toevoegen dat ik ben uitgenodigd om hier met u te praten, niet over de Eurotop. Ik ben uitgenodigd niet om met u te praten over de noodverordening, maar ik ben uitgenodigd om te praten over de camera's die wij gaan, videocamera's die wij
daar krijgen. Komen we ook nog op, maar ja, we hebben het al voor de spanning tussen privacy en veiligheid.
Nee, weet ik, maar
dus daar valt dit ook onder.
Ja, laat ik zo zeggen, maar de uitnodiging die u aan mij heeft gedaan, en daar heb ik mij ook op voorbereid. En als u ten aanzien van die andere zaken had ik zeer zeker, had ik mij daar ook op voorbereid. Maar u heeft mij uitgenodigd om te komen praten over de videocamera.
Dus u wil liever niet over de Eurotop praten?
Daar wil ik liever niet over praten, dus ik wil graag met u praten over de videocamera.
Daar kom ik zo op terug.
Okay.
Maar is het niet, want wat mij als buitenstaande opvalt, dat is dat er met een ontzettend gemak steeds noodverordeningen worden opgelegd. Er is niet veel discussie over. Allerlei mogelijkheden worden nogal breed geïnterpreteerd. Het is voor mij absoluut niet te controleren. Je kunt ook als journalist geen burgemeester, geen minister van Binnenlandse Zaken, ook kennelijk een gevoelig punt. Niemand wil erover praten. Dat vind ik raar. Van Scheltema.
Nou, minister Dijkstra wilde er kennelijk wel over praten. Die heeft kort geleden aangekondigd dat hij zelfs in overleg met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten wil gaan kijken of er niet een soort standaard noodverordening gemaakt kan worden.
Ja.
En toen brak mij de klomp eigenlijk. Want toen dacht ik van, ja, dat is nu juist echt wat nooit de bedoeling is geweest. Een noodverordening is natuurlijk een verordening bedoeld om heel kort, heel tijdelijk te werken in situaties die extra
crisissituatie. Ja.
Nou, crisis. Ja, het is nog geen oorlogssituatie hoor, want daar hebben we dan weer andere bevoegdheden voor. Maar het is een buitengewone bevoegdheden, burgerlijk gezag en dat soort bevoegdheden. Maar in situatie, ad hoc situaties waar toch echt gespannen situaties kunnen ontstaan. En dat soort omstandigheden. Daarvoor kan een noodverordening nodig zijn. Maar die is dan altijd van hele korte duur enzovoort. En als je dan nu gaat denken aan standaard noodverordeningen, dan denk ik ook, ja, dan zijn we op het hellend vlak. Als blijkt dat in onze samenleving gewoon situaties zodanig zijn dat ze vrijwel regelmatig tussen extra ingrepen bij bepaalde gelegenheden vergen, dan zul je dat gewoon in je normale rechtsstelsel moeten zien te regelen. Mm-hmm. En maar dan moet je niet daarom die noodverordening gaan.
Maar is het dan niet een beetje een leemte in de wet dat je alleen maar zo'n zware maatregel kunt opleggen? Is er niet een soort tussenvorm? Want die bestaat eigenlijk niet, hè, heb ik begrepen.
Nou, kijk, het is zo dat in een noodverordening staat meestal zo'n standaardbepaling dat al die mensen kunnen worden tegengehouden en in ernstige gevallen aangehouden die zich ergens heen begeven met de kennelijke bedoeling om hier of daar de orde te verstoren. Nou, zie je in een aantal plaatselijke verordeningen niet zijn de noodverordeningen ook al dergelijke bepalingen opkomen. Dat er ook staat van wie erbij loopt alsof hij van plan is de orde te gaan verstoren. Ja. En dat is dan altijd ter interpretatie aan de politieagent die tegen het lijf loopt. Mm-hmm. Die kan op basis van een gewone verordening ook al worden opgepakt. Dus het is in die zin. Is het vrees ik al zo dat de gebruikelijke redactie van zo'n noodverordening, dat die al zijn intree heeft gevonden in een aantal plaatselijke verordeningen die altijd geldig zijn. Ja. En niet alleen in die crisissituaties.
Ja.
Dus in die zin is er al een vloeiende overgang. En om daar nog weer iets tussen te bouwen, ik denk helaas dat dat ook niet nodig is. Want dat is